Vandaag een nieuw deel uit de serie over zelfbouw. Dit is deel 7 van de serie over zelfbouw. Ik wil deze keer eerst beginnen met iets over deze serie zelfbouw te vertellen. Wat Misha vanochtend heel terecht opmerkte is dat ik niet alles vertelde, CQ, misschien wat te kort door de bocht ging, door te stellen dat de versterking van een transistor voor gelijkstroom hetzelfde is als voor wisselstroom. Een transistor is een ingewikkeld ding en wisselstroom en een transistor liggen elkaar doorgaans niet heel goed. Het is een ongemakkelijk huwelijk, maar wel een huwelijk dat werkt en dat al heel lang stand houdt. Met name voor de hogere frequenties zijn transistoren een ingewikkeld samenspel van impedantie en verschillende reactanties die bovendien met de frequentie sterk verschillen. Hoe anders is dat bij buizen? Bij de specificaties van buizen wordt gesproken van de steilheid van een buis. En inderdaad, een flink deel van de versterkingskarakteristiek vormt een behoorlijk rechte lijn bij buizen die diagonaal over de grafiek van de versterking van die buis loopt en dat zonder dat de lijn slingert. Bij transistoren wordt nooit over steilheid gesproken. Dat zegt denk ik voldoende. FETs lijken overigens meer op buizen, maar dat terzijde. Transistortypen die je als eerste versterker gebruikt voor een ontvanger op bijvoorbeeld 70 of 144 MHz of hoger, die hebben in het ene geval bij een capacitieve misaanpassing de grootste gevoeligheid en bij een andere frequentie is dat dan weer een inductieve afwijking. Ook deze stelling is alweer een vereenvoudiging, want in feite bedoel ik hier niet de gevoeligheid maar het ruisgetal. Dit is wat ik in deze serie vaak zal doen. Ik vertel je alleen de dingen die je nodig hebt om te doorgronden waarom je in een schakeling bepaalde keuzen maakt. En dat vertel ik je vooral om je te laten zien dat je sommige aanpassingen in een schema kunt doen en andere toch beter weer van niet. Iets anders is dat ik deze serie niet maak om je voor het examen klaar te stomen. Er zijn in deze hobby genoeg plekken waar je daarvoor terecht kunt. Het is tegelijkertijd echter wel zo dat je door meer inzicht en begrip waarschijnlijk ook een paar zaken voor het centexamen beter zult doorzien. Deze serie is echter primair bedoeld om wat van het aloude enthousiasme voor het zelfbouwen terug te halen. Mensen te laten zien dat je met heel weinig inspanningen dingen kunt maken die je in de vorm waarin je ze misschien wilt hebben helemaal niet kunt kopen. Waarom zou je genoegen nemen met het geluid van een microfoonversterker zoals een fabrikant in een totaal andere cultuur dan die van ons die het best vindt klinken? In andere talen wordt een stem vaak heel anders gebruikt dan bij ons het geval is en wat je koopt is vaak een grote gemene deler. Een apparaat moet liefst in een heel werelddeel of nog beter over de gehele wereld acceptabel klinken. Dat is toch een compromis. Je kunt de waarheid van deze stelling zien aan de eerste voor amateurgebruik geschikte VHF en UHF apparaten die vanuit China hierheen kwamen. Ze waren ons heus niet vergeten, nou ja, ons werelddeel dan. Er zat een Engelse handleiding bij en de mevrouw uit de speaker die af en toe ook zei dat ze overtuigd was, die sprak een soort Engels waar wij goed mee uit de voeten kunnen. Alleen de modulatie van die eerste apparaatjes, die was verschrikkelijk dof. Dat was geen technische fout. Bij Aziatische talen neemt de verstaanbaarheid van de communicatie namelijk flink toe als het geluid donkerder wordt. Wat ze in die tijd in China nooit aan gedacht hadden, was dat het met de verstaanbaarheid voor nagenoeg alle niet-Aziatische talen precies andersom is. Wij kunnen juist met veel hoge tonen de dingen meestal beter verstaan. Ze hebben die vergissing overigens snel ingezien. De meeste Chinese apparaten die naar Europa en de andere werelddelen gaan, die hebben tegenwoordig een kristalhelder geluid. Je hebt alleen pech als je er eentje koopt die eigenlijk voor de interne Chinese markt bedoeld was. Die klinkt dan namelijk nog net zo dof als de eerste apparaten die destijds hierin kwamen. We waren gebleven bij de transistor gisteren, waarbij in het voorbeeld van een denkbeeldig transistortype de vrij kleine stroom die de basis inging 100 maal zo sterk van collector naar emitter ging lopen. We komen nu bij een tamelijk onsympathieke eigenschap van transistoren. Transistoren reageren tamelijk snel op temperatuurverschillen en dat ook nog op een onaangename manier. Het blijkt namelijk dat die factor 100 uit het voorbeeld ineens flink toeneemt als de transistor slechts een klein beetje warmer wordt. Dat kan vrij snel uit de hand lopen, want hij gaat namelijk niet alleen meer versterken als hij warmer wordt. Als hij meer gaat versterken als hij warmer wordt, dan gaat er bijgevolg ook meer stroom lopen. En als er meer stroom loopt, dan wordt hij dus nog weer warmer. Waardoor dus de versterking nog meer toeneemt en de stroom en de temperatuur, etc. Je snapt het al, de gemiddelde transistor, ik zal het maar gewoon zeggen, die heeft vrij letterlijk zelfmoordneigingen. Tenzij je daar wat aan doet. Ik snap al die oude buizengabbers wel hoor, een buis loopt niet zomaar weg. Ik bedoel, een buis loopt niet snel uit zijn instellingen weg. En als het toch gebeurt, kun je lang van tevoren zien dat het misgaat. En het gaat niet mis, niet bij buizen. Gelukkig kun je er bij die transistoren wel wat aan doen. Door een transistor bijvoorbeeld voor gelijkstroom een tegenkoppeling te geven. Dat is wat bij de meeste versterkertransistoren standaard dus gebeurt. Een tegenkoppeling die is niet zo ingewikkeld te begrijpen. Het tegenovergestelde van een tegenkoppeling is een meekoppeling. En die kennen we allemaal wel. Het rondzingen van een geluidsversterker is een meekoppeling. Bij een meekoppeling wordt het geluid alsmaar meer versterkt doordat het steeds vaker rondgaat tussen microfoon, versterker en speaker. In al die keren versterking wordt een kleine resonantie in de keten telkens extra versterkt en dus steeds groter. En uiteindelijk resulteert dat in een pieptoon. Als je dit hetzelfde doet, maar dan in tegenfase, dan wordt de versterking juist kleiner. Op een gegeven moment treedt dan ook een evenwicht tussen alle grootheden in. We willen die tegenkoppeling echter alleen maar voor gelijkstroom, want we willen natuurlijk de wisselstroom wel blijven versterken. Als je dat bereikt, die tegenkoppeling, dan wordt met een toename van de stroom, bij warmer worden, de stroom niet telkens groter, maar juist kleiner. En dan stabiliseert de stroom bij veranderende temperatuur telkens op een acceptabele waarde. Overigens heeft het bij veel toepassingen ook nut om voor de wisselstroom ook een klein beetje tegenkoppeling in stand te houden. Hoe meer tegenkoppeling namelijk, hoe minder vervorming dat er optreedt.